Dit is de Puritijnen Podcast, een podcast van het RD. Vanuit Engeland vluchten ze naar Nederland en later naar Amerika. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse protestanten? En hoe kan het dat hun invloed zelfs nu nog overal zichtbaar is? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot gaan op reis met de Puritijnen. Deze Puritijnen-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gebroederskoster.nl. Een verantwoord assortiment boeken voor het hele gezin.
Steven, dit is de eerste podcast over de Puritijnen. 400 jaar nadat een klein scheepje met Engelse christenen de oceaan overstak naar Amerika. En dat wordt dit jaar herdacht. Waarom zouden wij daar aandacht aan besteden?
Ja, die wereld van de Puritijnen is heel fascinerend. We zien heel veel van hun gewoonten vandaag de dag nog terug. Bijvoorbeeld rondom het avondeten en het ochtendeten, dat we met elkaar uit de Bijbel lezen en bidden. Dat er een vorm van huisgodsdienst in onze gezinnen is. Of in elk geval een traditie die we proberen te koesteren. En je ziet het ook ten aanzien van de prediking. Allerlei Puritijnse tradities en overtuigingen, die werken door tot op de dag van vandaag.
Ja, en het is 2020, een verkiezingsjaar in Amerika. En daar zie je de invloed van de Puritijnen ook terug. Hè? Kijk alleen nu maar naar de invloed van de evangelicals. De evangelical vote, zoals dat heet in Amerika. De evangelicals, dat zijn geen evangelische christenen alleen, zoals we dat in Nederland aanduiden. Maar dat staat eigenlijk voor een brede bijbelgetrouwe protestantse stroming. En dat is dus een heel diverse groep. Maar er zijn allerlei lijntjes in die groep naar de Puritijnen. En ook de basis voor de staatsinrichting komt onder andere van een Puriteins leider, de predikant Thomas Hooker. Die heeft trouwens nog een tijdje in Nederland gewoond als vluchteling. En vandaag de dag lezen natuurlijk ook heel veel christenen wereldwijd nog de boeken van de Puritijnen. En wat dat betreft kun je zeggen, na honderden jaren klinken hun stemmen nog steeds.
Ja, jij bent volgens mij ook zo'n Puritijnenlezer, Albert-Jan. Wat heb jij eigenlijk met die Puritijnen?
Nou, ik heb bij het RD op de kerkredactie gewerkt. En ik heb een warme belangstelling wat dat betreft het wereldwijde christendom. En misschien wel in het bijzonder voor de zending. En ik werk aan een biografie van John Eliot. Dat is een Puritijnse zendeling. Uit het begin van de 17e eeuw. Hij heeft eigenlijk het grootste deel van de 17e eeuw geleefd. Van 1604 tot 1690. En je ziet bij hem heel veel terugkomen van de warmte die er ligt in de Puritijnse prediking. Maar ook wel de manier van preken die heel concreet is. En dat is echt die manier van preken is een stroming binnen de Puritijnen. Waarbij ze dus de boodschap heel na aan het hart van de hoorder willen leggen. En dat wilde Eliot als zendeling als geen ander. Want zijn opdracht, zijn roeping was natuurlijk om mensen tot het christelijk geloof te leiden. En dat heeft hij in Noord-Amerika gedaan. En Steven, wat heb jij met de Puritijnen? Of misschien moet ik zeggen met de theologie van de Puritijnen?
Ja, tijdens mijn theologiestudie werd eigenlijk de belangstelling voor de Puritijnen gewekt. Ik herinner me dat we met een groepje bij een conferentie in Engeland waren van de Banner of Truth, een uitgeverij. En daar kwam die hele Puritijnse traditie eigenlijk over mij heen spoelen door allerlei boeken die mij naar huis gingen en die ik las en waarvan ik ook merkte dat het in het Engels lezen nog weer wat directer is dan wat ons in het Nederlands wordt aangereikt. Ja, en dan ga je van ze houden. Dat is de eerste. En tweede, we waren vorig jaar in Amerika, een reis gemaakt en onder andere Cape Cod bezocht, de plaats waar de Puritijnen aankwamen. En dan gaat het ook helemaal leven. Als je bij Boston wat rondzwerft en daar aan het strand bij Cape Cod, je probeert voor te stellen hoe ze daar aan land kwamen, terwijl het nog één grote wildernis was. Ja, dan krijgt eigenlijk wat je in de boeken gelezen hebt een gezicht.
Ja, dat is leuk dat je dat noemt. Ik ben er zelf vorig jaar ook geweest. Nou, daar hebben we het misschien straks nog wel over. Maar een fascinerende wereld.
Zonder meer. Puritijnen. Ze kwamen uit Engeland en ze reisden naar Amerika met het inmiddels legendarische schip de Mayflower. Ik herinner me dat toen wij in Amerika waren, daar continu op geattendeerd werd. De Mayflower die in 2020 herdacht zou worden, het schip waarmee het toen gebeurde. Het bijzondere is dat mensen die met dat schip naar Amerika zeilden lange tijd in Nederland woonden, onder andere in Leiden. Hoe raakten ze daar eigenlijk verzeild, Albert-Jan?
Ja, dat is een interessant verhaal van geloofsvluchtelingen, zou je kunnen zeggen. De Puritijnen hebben in Engeland gedurende ongeveer een eeuw onder grote druk gestaan. En daarbij wisselden periodes van voor- en tegenspoed elkaar af. In de volgende aflevering van ons podcast zal trouwens Roelof Bisschop daar wat meer over gaan vertellen. Over hoe Puritijnen periode van vervolging onder andere in hun thuisland, Engeland, doorstonden. Maar inderdaad, zoals je zegt, zo'n 400 jaar geleden verbleef een groep Puritijnen in Nederland. Meerdere groepen eigenlijk zelfs. Maar de groep waar we het nu over hebben, die wel de Pilgrim Fathers genoemd zijn. Die hebben gedurende een jaar of 15 in Leiden gewoond. En dat was dus eigenlijk een soort tussenstop op weg naar Amerika. Ze kwamen vanuit Engeland, belanden naar wat omzwervingen in Leiden. En gingen niet rechtstreeks vanuit Leiden, maar via Delfshaven en de Engelse havenstad Plymouth gingen ze uiteindelijk naar Noord-Amerika. En daarbij stonden ze onder leiding in Leiden van een Engels predikant overigens, dominee John Robertson. Dat was eigenlijk de leider die met zijn volgelingen naar Nederland vertrok. Hij was een predikant van een congregationalistische gemeente. Het was dus een vrije gemeente, zouden we zeggen. Die stond los van de Church of England, de staatskerk in die tijd. Dat op zich was al vragen om problemen in Engeland in die tijd. En onder druk van vervolgingen vertrok hij dus met zijn volgelingen naar Nederland. Dat is een verhaal apart, dat ga ik nou niet verder uitweiden. Maar ze werden verraden, in de gevangenis opgesloten, van hun bezit beroofd. En uiteindelijk maken ze de oversteek naar Nederland, komen daar verarmd aan. En dan is het verhaal nog niet klaar, want ze blijven in Leiden eigenlijk ook wel verarmd. Want ze mogen niet in de gilden, in de stad enzovoort. En uiteindelijk gaan ze dan vele jaren later naar Amerika. Maar daar gaan we het uitgebreid nog over hebben in deze podcastserie.
Ja, en voordat we denken dat die Puritijnen de enige waren die in die periode op de vlucht waren. Eigenlijk zie je continu in de 16e en 17e eeuw dat religieuze vluchtelingen hun vaderland verlaten. Op pad gaan, uitwijken. Als hun politieke tegenstanders, die vaak verbonden zijn aan de religieuze meerderheid, de macht kregen en van een andere partij waren, dan kwamen ze nogal eens klem te zitten. Dat zie je onder Calvinisten. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld onder Rooms-Katholieken. In Nederland had je bijvoorbeeld de katholiek Cornhead, die eigenlijk onder bescherming stond van Willem van Oranje, maar op een gegeven moment ook in de problemen raakte, onder andere na de dood van Willem van Oranje. En hij schreef toen een bekend stuk, Abrahams uitgang, de vlucht van Abraham uit het Ur van de Chaldeeën. En dat toneelstuk is eigenlijk kenmerkend voor hoe mensen dat beleefden. Je moet je vaderland verlaten, je wordt door God naar een andere plaats geroepen en tegelijkertijd zit er dan de vraag in van ja, mag je wel weg? En deze Cornhead beschrijft in dat stuk een discussie tussen meneer Kruisvlucht, die dus op de vlucht gaat voor het kruis, en meneer Raadwel, die zich allebei afvragen, ja, mag dat nou eigenlijk wel? Vluchten omwille van het geloof? Of kies je dan eigenlijk voor de veilige route? Nou, dergelijke discussies zie je dus ook onder Puritijnen, hoewel dat een heel andere traditie is. Wat mag het ons kosten om voor een bepaalde overtuiging te staan? En wat is het moment dat je je biezen pakt, inscheept en naar een ander deel van Europa ofwel van de wereld gaat? Nou, de Pilgrim Fathers waren duidelijk mensen die op een gegeven moment de balans op hebben gemaakt en gezegd, hier is het niet. Hier in Engeland is het niet. En straks zouden ze ook in Leiden weer gaan zeggen, ja, ook hier is het niet. Er moet een wereld zijn in de verte, hier op aarde, ja, waar dat beloofde land is, waar ik naar verlang en waar ik uit moet komen en waar ik mijn kinderen een toekomst wil geven. Ja, dat is heel kenmerkend.
Ja, de Promised Land. Hè? En dat is heel kenmerkend. Dat is overigens ook zeer actueel. Dat is ook een begrip wat door Martin Luther King bijvoorbeeld in later jaren in een beroemd geworden preek, de avond voordat hij vermoord werd, is aangehaald. En de vorige president van Amerika, Barack Obama, die noemt zijn biografie The Promised Land. En dat zie je dus eigenlijk, ik zei net al even, je ziet het in de Amerikaanse geschiedenis steeds terugkomen. Linkjes naar de Puritijnen. Nou, er zijn allerlei verwijzingen wat dat betreft. Maar het is terecht wat je zegt, die Puritijnen gaan dus eerst naar Nederland. En dan ontdekken ze dat het Promised Land eigenlijk niet is. Hè? Nederland is op dat moment, aan de vooravond staan we dan van het 12-jarig bestand, dat er de oorlog met Spanje of de grote opstand, zoals het tegenwoordig wel genoemd wordt, dat evoluut. Maar dan komen ze hier aan en dan ontdekken ze eigenlijk dat de cultuur in Nederland er één is die van een zekere verdraagzaamheid. De Nederlanders zijn veel meer dan de Engelsen gewend om te gaan met verschillende stromingen in de cultuur, ook geloofsstromingen. En even afgezien van wat je daar zelf van vindt, de Engelsen constateren al vrij snel, die Nederlanders die pretenderen wel de gereformeerde religie, de gereformeerde godsdienst hoog te houden, maar in de dagelijkse praktijk, dan is dat in vergelijking met Engeland eigenlijk maar een beetje slap. Hè? In Engeland, daar worden tenminste nog afwijkende richtingen de kop ingedrukt. Nou, in Nederland zien ze er niet zo heel veel van op dat moment. En dan hebben we het over ongeveer 1604, 1605. Hè? Dus dat is zo'n 15 jaar voordat de synode van Dordrecht plaats heeft tegen de contra-remonstranten, waar op een gegeven moment wel opgetreden wordt. Met alles wat je daar verder van kunt zeggen, want een paar jaar zwakt dat ook weer af. Maar goed, ze vinden op het moment dat zij hier aankomen in Leiden, dan vinden ze dat eigenlijk maar een beetje slap klimaat. En ik zei al, die Engelsen worden zelf ook niet meteen geaccepteerd. Ze zijn toch vreemdelingen. En ze hebben afwijkende gewoonten en opvattingen. Bovendien staan ze nogal geharnast in hun standpunten hier en daar. En ze worden dan bijvoorbeeld ook niet toegelaten tot de gilden in de stad. Wat op dat moment eigenlijk de manier is om een beetje op een goede manier aan je geld te komen, aan je dagelijkse inkomsten. Nou, kortom, het is dus niet heel gemakkelijk. En ik zei al even, we staan nog voor de grote discussie tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Maar eigenlijk in de periode dat die Engelsen daar in Leiden zich vestigen, zitten ze het wel met hun neus bovenop. Ik weet niet of jij wel eens in Leiden geweest bent, waar het universiteitsgebouw onder andere ook staat.
Jazeker.
Nou, dan is het een klein eindje lopen daar vandaan. Ik denk misschien 300-400 meter naar het Persijnhofje. En dat is de plek waar in de tijd de Pilgrimvaders woonden. Die hele discussie van remonstranten, contra-remonstranten, speelt zich dus zo ongeveer bij hen voor op de stoep af. Dat maken ze zijdelings mee, moet er eerlijk bij gezegd worden. Want deze Engelse geloofsvluchtelingen zijn niet de hoogopgeleide theologen. Hè. Het zijn theologen van het hart, zou je kunnen zeggen. Het zijn eenvoudige mensen.
Handwerkvolk.
Dus ze zien dat gebeuren, maar ze zien ook onder de bevolking van Leiden tal van gedragingen die ze bezorgelijk vinden en ook veroordelen. Verstek laten gaan bij kerkdiensten, zondagsontheiliging, bezoeken van kermissen. Ze zien het gebeuren en ze denken van, wat is dit? En bovendien zien ze wonen uiteindelijk zo'n 15 jaar in Leiden. In die periode zien ze dat hun kinderen zich de gewoonte gaan eigen maken van de Nederlanders. En ook een andere taal gaan spreken, het Nederlands. Waardoor ze voor hun ouders, ja, niks nieuws onder de zon, maar voor hun ouders niet zo makkelijk meer bereikbaar zijn soms. En dan denken ze van, oh jongens, wij gaan onze eigenheid als Engelsen verliezen, maar we gaan ook onze geloofsprincipes misschien wel verliezen. En nou ja, dat noopt hun tot nadenken.
Interessant, hè? Eigenlijk hebben we het hier dus over een soort van allochtonen die hier zijn aangekomen. En de Promised Country blijkt hier niet te zijn. Terwijl men dus bang is om hun eigenheid te verliezen, dat hun kinderen andere wegen gaan, dat men het pure van het puritanisme, dat het verloren gaat, en dat men dus ondergaat in een toch wat verdraagzamer Nederlandse cultuur. Het is wel interessant, hè? Wij zijn dus als Nederland blijkbaar traditioneel toch wel wat verdraagzamer dan dat deze Puritijnen ons wilden hebben.
Ja, dit is een discussie op zichzelf misschien. Hè? Want ik denk dat als je menig bevindelijk gereformeerde leidsman van nu hierop vraagt, dan zal die misschien wel zeggen van, nou, laten we maar terugkeren naar de periode net na deze tijd in Nederland. Want De nadere reformatie hadden we. We hadden de tijd dat de Dordtse synode plaatsvond, dat de Statenvertaling tot stand kwam, dat er in lijn met Fuchsius een hele lijn gereformeerde theologen werd opgeleid in Nederland. Kortom, een tijd waar we misschien nu wel van zouden dromen. En eigenlijk aan de vooravond daarvan zeggen de Puritijnen van, nee, dat is niet helemaal onze manier van denken, zeg maar.
Het had het Promised Country kunnen worden als ze even later waren gekomen en de doorwerking van een aantal dingen hadden gezien, hoewel we ook dat niet moeten idealiseren. En misschien in deze podcast nog wel over doorpraten. Wat is van de Puritijnen op Nederland op de nadere reformatie? Want die is niet gering.
Klopt. En ik ben dan wat dat betreft ook heel benieuwd wat Rudolf Bisschop ons daarover gaat vertellen. Sheep of his feeding.
Deze Puritijnen besloten dus te vertrekken naar Amerika. Want Nederland was voor hen echt te verdraagzaam. Later zouden zij de naam krijgen de Pilgrim Fathers, omdat deze Pilgrim Fathers eigenlijk de eerste waren die de oversteek waagden naar Amerika en daar de weg baanden voor andere Puritijnen die met duizendtallen later hen zouden volgen om hun geboorteland achter zich te laten en daarin dat Canaan, zoals Amerika toch wel gezien werd, dat van God beloofde land het leven in te richten naar zijn geboden. Nou, dominee Robertson die heeft zijn volgelingen uitgezwaaid. Daar op de kade in Delfshaven. Hij ging zelf niet mee. Hij zou een aantal jaren later zelf sterven in een epidemie in Nederland. Maar zijn volgelingen gingen aan boord van de Speedwell. Een wrakke schuit die later lek bleek te zijn. Maar toen hij hen uitzwaaide, gaf hij hen de volgende woorden mee. Ik beveel u voor God en zijn heilige engelen dat u mij niet verder volgt dan dat u mij de Heere Christus hebt zien volgen. Als God aan u iets openbaart door een van zijn instrumenten, wees dan even gewillig om het te ontvangen als u geweest bent om de waarheid te ontvangen door mijn dienst. Want ik ben er diep van overtuigd dat de Heere nog meer waarheid heeft om mee te delen uit zijn heilig woord. Dat is waar het om ging. De waarheid. De waarheid, daar gaf men alles voor op. En de belofte van dat nieuwe land waar ze werkelijk konden leven voor Gods aangezicht en tot zijn eer, dat dreef hen om die grote oversteek te gaan wagen. Op weg naar het nieuwe Canaan.
Ja, en die oversteek, dat was inderdaad een grote oversteek. Het was nogal een waagstuk. Want die Speedwell, die vertrekt dan vanuit Delfshaven. Dan is het de bedoeling dat ze bij de zuidkust van Engeland een ontmoeting hebben met de Mayflower, waarop een groep van Engelsen, protestanten die rechtstreeks vanuit Engeland reizen, zit. Maar dan ontdekt men dat die Speedwell begint te lekken. Kortom, grote paniek zou je kunnen zeggen. De Speedwell die moet naar de werf om gerepareerd te worden. Nou, dan hebben we het over juli 1620. Dat moet gerepareerd worden. En uiteindelijk pas in september kan men echt gaan vertrekken. En nu met één schip, wat helemaal volgepakt is. De Mayflower alleen. En nou, daar zitten er zit een diverse groep. Er zitten 35 Puritijnen. Echt, laten we zeggen, even, strikte Puritijnen. En een groep die het wat minder nauw neemt qua leren en leven, maar die ook wel naar Amerika wil. En hoe ze kunnen reizen, want we hebben al even gezien dat ze eigenlijk best wel arm waren. In Leiden hadden ze ook niet echt vermogen opgebouwd. Hoe ze kunnen reizen is eigenlijk ook nog wel een verhaal apart. Want die nieuwe wereld, New England, de Amerikaanse oostkust, die wordt op dat moment, begin 17e eeuw, wordt eigenlijk gekoloniseerd door de Europese landen. Het is een proces wat met horten en stoten op gang komt. Uiteindelijk komen er 13 Engelse kolonies in Noord-Amerika. Zijn grote delen van Noord-Amerika zijn Frans. Het zuiden is voor een groot deel Spaans. Dat is allemaal terug te leiden naar een soort opdeling die ooit gemaakt is door de paus in de nadagen van Columbus. Engelse investeerders, Engelse handelaren, die hebben er eigenlijk belang bij dat Noord-Amerika gekoloniseerd gaat worden.
Dus de koopman en de dominee zijn nooit ver bij elkaar vandaan?
Nee, ze zitten hier zelfs eigenlijk op één schip. Die koopmannen zeggen eigenlijk van, jullie Puritijnen, ga maar de oostkust ontginnen. Ga maar een kolonie beginnen. En als jullie dat goed doen, kunnen jullie binnen een bepaalde tijd, 10 tot 15 jaar, kunnen jullie de kosten van je reis hebben terugbetaald. En dan begint het voor jullie eigenlijk ook interessant te worden, zou je kunnen zeggen. Dus ze zien het als een investering.
Hoewel het voor de mannen in kwestie misschien ook wel een beetje een wurgcontract was.
Ja, dat was het ook wel. Want nou ja, dat zullen we ook nog later wel zien. Ze hebben de eerste jaren zijn bijzonder moeilijk. En die investeerders zijn wat dat betreft ook, denk ik, niet erg gericht op de toekomst van de Puritijnen, maar vooral op hun eigen toekomst. Er waren ook al heel wat expedities naar Noord-Amerika geweest die meestal op niks uitgelopen waren.
Een risicovol verhaal dus.
Ja, hè, want we hebben het over 1620. Het is al meer dan een eeuw geleden dat Columbus Noord-Amerika ontdekte. En ja, eigenlijk kun je zeggen, in de eeuw daarna zijn er maar weinig succesvolle kolonisaties geweest van het gebied wat we nu kennen als de Verenigde Staten en Canada.
Dus wat dat betreft gaan de Puritijnen echt naar een nieuwe wereld met een schip door middel van een ruige oversteek, terwijl ze in werkelijkheid niet weten wat hen te wachten staat. Maar onderweg valt het ook niet mee. Ze maken een tocht van zo'n 66 dagen, waarbij ze ook nog eens zo'n 500 mijl uit koers raken door ruige zee en stormen. Ze hebben daar dus onderweg heel wat beleefd. En toch zitten ze niet stil. Het zijn mannen die met elkaar spreken over de toekomst, proberen om samen ook dingen vast te leggen. Daar aan boord is het Mayflower Compact vastgesteld, een geschrift dat de basis zou leggen voor de Amerikaanse democratie. En uiteindelijk, na ruim 2 maanden varen, komt dat schip dus aan bij Cape Cod in november 1620. Een kustlijn die nu bekend staat bij toeristen, maar toen een heel onherbergzaam gebied vormde in de Amerikaanse staat die we nu Massachusetts noemen.
Ja, het is een onherbergzaam gebied in die zin dat het onontgonnen terrein is, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd ook wel een goede uitvalsbasis voor een kolonie, want het is een baai. Hè? De Cape Cod is een uitloper. Ik zou tegen iedereen zeggen die deze podcast luistert. Daar moet je geweest zijn, maar kijk anders gewoon ook eens even op de kaart of op Google Maps. Dan zul je zien, het is een soort baai waar uiteindelijk de Puritijnen de nederzetting Plymouth vestigen. En daar is dus eigenlijk wel een hele geschikte gelegenheid om aan land te gaan. En je schip ook voor langere tijd in die baai veilig te laten aanleggen. Het is in ieder geval dan ook heel logisch dat ze daar een groepje soldaten aan land laten gaan die eigenlijk verkenners zijn. Hè? Een deel van de kolonisten blijft nog aan boord. Er wordt zelfs een kind geboren. De Peregrine, een zoon van een van de pilgrims. Nou ja, de verkenners komen in die tijd terug en zeggen van nou, we kunnen hier aan land wel een nederzetting beginnen. Het was natuurlijk ook nog een optie geweest dat daar niet kon en dat ze verder moesten gaan. Maar het blijkt dat er eigenlijk wel een goede plek is om daar een dorpje te gaan bouwen. En dat moet ook wel gebeuren, want ze zijn in het najaar vertrokken uit Engeland. Ze waren van plan in de zomer te gaan, maar door die lek in de Speedwell zijn ze behoorlijk verlaat. En ze komen dus aan op het moment dat de winter voor de deur staat. En nou ja, we kennen allemaal denk ik wel de beelden van Noord-Amerikaanse winters. Die zijn niet mals altijd.
Dus je staat met een groepje mensen op de wal, met weinig voorraden en met een bitter koude winter voor de deur.
Ja, en ze worden eigenlijk menselijkwijs gesproken nog een beetje gered doordat de zomer in dat jaar bijzonder lang aanhoudt. Een Indian Summer noemen ze dat in Amerika nog steeds. Dat is genoemd naar de Indianen die in die zomer dat de kolonisten daar aan land kwamen, de kolonisten voorzien hebben van eten en hun ook geleerd hebben hoe ze landbouw moesten gaan plegen in
het zogenaamde
nieuwe gebied.
Indian corn.
Ja, mais noemen we dat tegenwoordig. Dat kenden we in Europa eigenlijk nog niet. En dat leren dus de kolonisten verbouwen. En daar hebben ze ook later aan te danken dat ze überhaupt in leven blijven. Want met die winter voor de deur, er zijn allerlei gevaren die op dat moment opdoemen. Ze hebben geen, ja, je zou eigenlijk zeggen, bed, bad en brood. De levensbehoeften, elementaire levensbehoeften, die zijn er eigenlijk allemaal niet. Ze hebben natuurlijk voedsel meegenomen. Ze hebben bouwmaterialen voor een deel meegenomen uit Engeland. Maar voor een deel moeten ook gewoon bomen gekapt worden. En moet er een huis gebouwd worden voor zoveel mogelijk mensen. Kortom, er moet keihard gewerkt worden. En nog zie je dat in de eerste winter het toch een hele moeilijke periode wordt, waarin veel kolonisten sterven. Bijna de helft van de groep overleeft de eerste winter niet. Dat kunnen we ons tegenwoordig bijna niet voorstellen, maar het is echt gebeurd.
De helft overlijdt?
Ja.
Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Wij zouden zo'n waagstuk in onze tijd niet 1, 2, 3 als reëel achten. Maar men was dus blijkbaar bereid om zulke grote offers te brengen. Of men was zich niet bewust van de grote offers die het zou kosten. Nou, dat zal in het vervolg nog duidelijk worden. Want men heeft natuurlijk naar huis geschreven. En deze verhalen zijn thuis aangekomen, veel gelezen en hebben anderen weer aangezet om al of niet ook in beweging te komen. Maar daarin Plymouth, jij kent die plaats, meen ik.
Ja, wij kennen het beide, denk ik. We zijn er geweest. Allebei niet tegelijk, overigens. Maar Plymouth is tegenwoordig een doorsnee Amerikaans kustplaatsje. Het is een klein stadje. En het is voor een deel ook wel een toeristisch stadje. Het is natuurlijk de plek waar de eerste serieuze kolonisatiepoging, die ook bestendig bleek te zijn, gestart is. En dat is ook wel heel fraai vormgegeven in Plymouth. Er is een soort ja, steen waarop de eerste pilgrim zijn voet gezet zou hebben, die is daar in een, ja, een soort, ja, hoe moet je het noemen? Het is een soort tempeltje bijna, zou je kunnen zeggen.
Een paar mooie zuilen.
Een gebouwtje met wat zuilen. Dat gebouwtje staat er pas een eeuw, geloof ik. Daar ligt een steen waarvan gezegd wordt dat daar Bradford, de leider van de groep kolonisten, zijn voet op gezet heeft. En in die steen staat ook het jaartal 1620. Nou, daar is inmiddels overtuigend van bewezen dat die steen het beslist niet geweest is. Maar het verhaal wordt daar wel gecultiveerd. En Amerikanen zijn natuurlijk mensen van de verhalen. En zeker als het teruggaat naar de oorsprong van Amerika. Heel veel Amerikanen komen daar toch kijken waar hun voorgeschiedenis startte eigenlijk. Als,
ja, je moet je ook voorstellen dat wij zijn als Europeanen gewend om terug te rekenen naar de Germanen en Romeinen. Maar in Amerika stopt het voor een groot deel ook zo'n beetje voor 1620. Dus daar begint eigenlijk de Amerikaanse geschiedenis. En dat wordt ontzettend gecultiveerd. Die Mayflower is voor ons een verhaal van een groepje Puriteinse christenen die de oversteek waagden. Maar voor Amerikanen is het, ja, de basis van hun land.
Van hun beschaving, ja, daar begon hun land. Ja, ja. Er moet overigens natuurlijk wel bijgezegd worden dat we de laatste jaren steeds meer oog ervoor gekregen hebben dat de Amerikaanse geschiedenis al eerder begonnen is. En in dat opzicht is het ook interessant om te kijken dat de kolonisten, de Pilgrim Fathers, eigenlijk de eerste jaren ook doorgekomen zijn dankzij hulp van de Indianen. He, er is natuurlijk een stuk geschiedenis van de Indianen die niet beschreven is en ook voor ons Europeanen eigenlijk
onduidelijk is.
Onduidelijk is, maar die er wel degelijk is. Er is Massasoit, Amerikaanse Indianenhoofdman, die een belangrijke rol speelt bij het helpen van de Engelse kolonisten op dat moment. En als je dus in Plymouth langs de boulevard loopt waar onder andere die steen ligt, zie je dus ook een enorm standbeeld van Massasoit die over de zee uitkijkt. En ja, misschien wel illustratief, zijn standbeeld staat toch meters veel hoger dan die steen.
Uiteindelijk waren de Indianen de eerste. Is daar in Plymouth ook niet zoiets als een openluchtmuseum?
Ja, inderdaad. Dat heet Plymouth Plantation. Dat is een soort, ja, Archeon, Alfa aan de Rijn. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Het is een kleinschalig openluchtmuseum waar je eigenlijk in verschillende werelden kunt kijken. De nederzetting die de Pilgrims bouwden is er nagebouwd. Dus de kleine huisjes van de Pilgrims. En ook verschillende type Indianen nederzettingen zijn er nagebouwd. Want er leefden verschillende stammen. Met ook verschillende leefwijzen. Nou, dat kun je daar allemaal zien. En het leuke is ook wel, er lopen ook wat mensen rond die re-enactors heten in Amerika. Dat is eigenlijk een soort acteurs, zou je kunnen zeggen. En die vertellen het verhaal. En die duiken echt wel heel diep de geschiedenis in. Of die kruipen wel heel goed in de huid van die kolonisten. Want nou ja, wat mij bijvoorbeeld opviel is dat een aantal van die mensen spreekt dus ook wat oud-Nederlandse woordjes. En die zeggen bijvoorbeeld goedendag als je binnenkomt. En nou, na een paar zinnen merk je als Nederlander dat het wel ophoudt. Maar het is wel, ja, eigenlijk toch wel heel leuk om dat ook een keer te zien.
Boeiend, hè? Hier komt dus heel veel samen. We zien dat Puritijnen vanwege geloofsvervolging uiteindelijk de oversteek wagen. Vervolgens komen ze door Nederland, doen daar wat traditie op, komen in Amerika aan, stichten daar een kolonie, beginnen daar een nieuwe wereld en komen tegelijkertijd daarin erbarmelijke omstandigheden aan. En er gingen nogal wat brieven naar huis in die tijd. Onder andere van Edward Winslow. Wat viel op bij wat hij schreef, volgens jou?
Ja, het is in die tijd, net als nu, dit een mislukt immigratieverhaal, dat vertel je liever niet. Dus Edward Winslow die moest eigenlijk een soort promotiegeschriftje maken om mensen aan te moedigen om die kant op te komen. Nou, dat zal best nog wel wat verbale acrobatiek van hem gekost hebben, want het verhaal was op dat moment helemaal niet zo rooskleurig. Ze bleven eigenlijk maar met moeite in leven, zou je kunnen zeggen. In 1621, dus een jaar na aankomst, schrijft hij dat de eerste 7 huizen gebouwd zijn en dat er 20 acres Indiaans koren zijn gezaaid. Dus er is een behoorlijke oppervlakte ingezaaid met mais. Op de manier van de Indianen, zegt hij er nadrukkelijk bij. Dus hij moet wat dat betreft ook toegeven dat de Indianen hun wegwijs hebben gemaakt. En hij prijst ook de Heere God vanwege de goede opbrengst van de akker. Dat heeft ook met die Indian Summer te maken. Hè. Ze konden nog een keer, laat in 1620, konden ze nog een keer oogsten. Wat wel heel bijzonder is. En waar Amerikanen tot op de dag van vandaag nog hun Thanksgiving aan te danken hebben. Hun dankdag. Wat eigenlijk ook wel opvallend is aan de periode van de Pilgrim Fathers en de kolonisaties door de Engelse Puritijnen, is dat dat eigenlijk in vergelijking met kolonisaties in later jaren een van de weinige perioden is dat het relatief goed gaat tussen de Europeanen en de Indianen. Er zijn best wel incidenten, daar zullen we ongetwijfeld nog wel op terugkomen, maar de grondhouding van beide kanten lijkt aanvankelijk positief. Edward Winslow schrijft onder andere: we hebben ervaren dat de Indianen erg trouw waren aan het vredesverbond dat we met hen sloten. Ze hebben ons lief en ze staan altijd klaar om onze plezier te doen. We bezoeken hen vaak en zij ons ook. Nou, en dan gaat hij nog even verder over de visvangst en de mogelijkheden om aan eten te komen. En hij geeft een advies aan Engelsen die de reis nog willen maken naar Noord-Amerika. Ondanks dat we op dit moment wel met hulp van de Indianen eigen voedsel hebben, vertrouw nog niet te veel op eten van onze kant. Zorg dat je zelf ook genoeg meeneemt. Zorg voor goede kleren, goede dekens. Neem een musket mee, een geweer waarmee je kunt schieten, hè, vanaf een standaard. En zorg ervoor dat je voldoende citroensap bijvoorbeeld bij je hebt. En neem lijnolie en papier mee. Denk aan katoengaren voor je lampen. Kortom, allerlei dingen die niet in Amerika meteen verkrijgbaar zijn, zou je kunnen zeggen.
Bijzonder, hè, die Pilgrim Fathers. Ze waren de eerste die gingen en tegelijkertijd het naar huis schrijven. En de verhalen die daar in Engeland rondgaan, die laten zien van daar in Nieuw-Engeland, daar gebeurt iets waar je misschien wel bij moet zijn. En ondanks de misoogsten, de tegenslagen, de barre periode die ze doormaken, komen ze er toch doorheen. En in oktober 1621 houden ze dan dus ook hun eerste dankdag, die wij nu kennen als Thanksgiving Day. En eigenlijk een belangrijke dag voor elke Amerikaanse staatsburger.
Ja, en niet heel veel later, tenminste 10 jaar later, maar in het licht van de eeuwenlange geschiedenis zou je kunnen zeggen niet heel veel later, komt de tweede migratiegolf op gang. Dan worden de Engelse kolonies in de buurt van Boston uitgebreid. Boston ligt tegenwoordig op 1 à 1,5 uur rijden van Plymouth. En deze migratiegolf zou je kunnen zeggen van dat is het experimenteren voorbij. Dit zal later de Great Migration of the Great Puritan Migration gaan heten. Dat duurt van ongeveer 1629 tot 1640. Dat gaat parallel op met een periode waarin Engeland de Anglo-Katholieken in de Engelse kerk de overhand krijgen onder bisschop Laud. Veel Puritijnen nemen op dat moment de wijk naar Noord-Amerika.
En naar andere landen, heb ik wel begrepen.
Zeker. Maar in Noord-Amerika, daar komen zo'n 20.000 Puritijnen in die tijd aan. En dan kun je echt zeggen, ze zijn here to stay. Ze gaan niet meer weg. Die nieuwe kolonie in de buurt van Boston, die wordt genoemd naar de onderneming die kolonisatiepoging leidt, de Massachusetts Bay Colony. Massachusetts, die naam voor die tegenwoordig is de Amerikaanse staat, die is afgeleid van de Indiaanse aanduiding voor het gebied. En op dat moment heet die plaats nog Tree Mountain, vanwege de drie heuvels die er in de omgeving zijn. En wordt al niet veel later wordt die Boston genoemd. Vernoemd naar de Engelse stad Boston, waar een deel van de kolonisten vandaan komt. En in deze omgeving zal overigens later ook John Eliot, de zendeling, zich vestigen.
Dus dan is er sprake van eigenlijk twee wat grotere en groeiende plaatsen, waarbij dus ook de nodige verschillen misschien wel op gaan spelen.
Ja, dat is inderdaad zo. Hè. Er zit gelukkig wat afstand tussen, maar de kolonisten in Plymouth Bay die zijn wat strikter in hun kerkelijke opvattingen. Ze zijn, zou je zeggen, echt afgescheidenen.
Er is niks nieuws onder de zon.
En de Puritijnen in de Massachusetts Bay Colony, die noordelijke kolonie, die zijn weliswaar non-conformisten. Dus die zijn het niet eens met de Anglicaanse kerk, zou je kunnen zeggen. Maar ze zijn in tegenstelling tot degene die zich in Plymouth Bay gevestigd hebben, zijn ze geen separatisten. Dus ze willen niet buiten de Engelse kerk komen te staan. Ze erkennen die Anglicaanse kerk, maar willen die van binnenuit reformeren. En de Pilgrim Fathers die hebben eigenlijk alle banden met de Engelse kerk al doorgesneden, nog voordat ze überhaupt Engeland verlaten hebben.
Hier proef je dus verschillen ontstaan. De een zegt we moeten vasthouden aan die staatskerk. De ander zegt we moeten een zekere vorm van overkoepelend kerk zijn organiseren met elkaar. En anderen kiezen voor volslagen vrijheid. Nou, daar komen we later in deze Puritijnen podcast serie nog op terug. Van hoe gebeurde dat daar en toen? En wat zegt dat over ons hier en nu? Hoe verschillende groepen hun weg vinden door de geschiedenis. Overigens is het ook niet zo dat die tweede groep van kolonisten, dus die 20.000 Engelsen die de overtocht gaan maken, dan helemaal vrij zijn van ontberingen. Integendeel, het blijft een dramatische overtocht, een moeilijke reis. Het blijft een reis waarbij je in de buik van een schip zit en moet zien te overleven. En als je aankomt, vaak nog geconfronteerd wordt met veel grotere armoede dan je verwacht had. En waar voorraden ook niet altijd meevallen. En er blijven brieven over de oceaan gaan. Zo schreef Thomas Dudley aan het eind van de 16e eeuw. Is hij geboren. Hij schreef in 1629 een brief naar de gravin van Lincoln in Engeland. Van wie ook twee zussen van die graaf waren geëmigreerd. En in die brief geeft hij inzicht. In het jaar 1629 zonden we diverse schepen over met zo'n 300 mensen. Wat koeien en geiten en paarden. Het was dus een hele wriemelende boel daar onder in die buik van dat schip. En hij schrijft verder, de meeste van hen kwamen veilig aan. Na deze goede ervaring die hij beschrijft, spreekt hij met de leider van de kolonie, John Winthrop, met wie we later in deze podcastserie nog nader kennis maken. En hij stelt dat men meer mensen zal moeten zenden. Uiteindelijk worden dat 17 schepen, een hele vloot dus, die allemaal de overtocht gaan maken in een periode van enkele maanden. En Dudley schrijft dan, deze 17 schepen arriveerden allemaal veilig in Nieuw-Engeland, ten behoeve van de groei van de kolonie in 1630, maar maakten een lange en kostbare reis met veel problemen. Dudley beschrijft dat men last had van tegenwind, van storm en diverse schepen waren door de mist uiteengedreven, zodat men elkaar uit het oog verloor. Hij schrijft vervolgens, we troffen de kolonie aan in een verdrietige en onverwachte conditie. Meer dan 80 van hen stierven in de afgelopen winter. Vele van hen die nog leefden waren ziek. Dudley zag dat men nauwelijks brood, koren en groenten heeft. Zelf kon hij ook maar weinig bieden, want er was iets misgegaan met het laden van de schepen, waardoor een deel van wat men mee had willen nemen achter was gebleven. Het nieuwe vaderland werd voor een deel van deze eerste settlers dus een drama. Honderden stierven en sommigen keerden terug naar huis.
Ja, dat klopt. En toch is het interessant om ook hier nog even bij aan te stippen dat er ook wel weer een opvallend verschil is met 10 jaar daarvoor, de Pilgrim Fathers. De Pilgrim Fathers kwamen in een gebied waar niks voorbereid was, waar zij gewoon de eerste waren. Terwijl Winthrop juist de opdracht heeft gekregen om het gebied te gaan koloniseren. Er zijn voorbereidingen getroffen, er zijn straten aangelegd bijvoorbeeld. Op het moment dat die tweede golf aankomt, komen ze in vergelijking met de Pilgrim Fathers 10 jaar eerder in een gespreid bedje. En nog zie je dat het niet vanzelf gaat. En nou ja, je ziet dan ook eigenlijk terug bij Dudley dat ze moeten het hebben van de verwachting die de Puritijnen hebben van het woord van God. Dat inspireert hen. En hij verwijst dan ook naar Psalm 112 in zijn brief aan de gravin van Lincoln. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde. Het geslacht van de oprechten zal gezegend worden. In zijn huis zal haven en rijkdom wezen. En zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.
Het volk Israël leefde verbondsmatig met God. Dat zie je eigenlijk in de hele lijn van het Oude Testament gebeuren. En die Bijbelse lijnen die komen ook terug bij de Puritijnen. Op allerlei momenten sloten ze een persoonlijk verbond met God. Of een familieverbond. Of een verbond als gemeenschap, als geheel. Waarbij ze God toezegden wat zij zouden doen in antwoord op wat hij gegeven had. Was dat nou een puur godsdienstige handeling, Albert-Jan, toen men voet aan wal zetten in Amerika en een verbond sloot? Of raakte dat ook meer dan alleen de godsdienst?
Nou, je zegt terecht, het komt voort uit de godsdienst. Hè? Dus je zag het inderdaad bij het stichten van een gemeente. Dus op het moment dat een bepaald aantal mannelijke leden met elkaar een verbond sluit, dan kun je spreken over een gemeente, over een kerk zelfs in de mening van de congregationalisten. Want die zeiden, hè, de plaatselijke gemeente, dat is de openbaringsvorm van de kerk. Dus daar begint het. Vervolgens zie je het wel dat verbond sluiten, dat een veel grotere vormen aanneemt, zou je kunnen zeggen. De hele samenleving van het Noord-Amerika van het midden van de 17e eeuw is er eigenlijk doordecemd. En dat heeft er eigenlijk ook toch wel mee te maken dat die persoonlijke bekering, die moet voor de Puritijnen gepaard gaan met een levensheiliging. En ook het handelen dus naar die bekering, zeg maar. Je zou kunnen zeggen, het is het theocratisch ideaal, hè, wat ook bij het beginselprogramma van de SGP doorklinkt. Waarbij kerk en overheid zich samen inspannen om een samenleving in te richten naar Gods woord.
En dat zou dus ook die nieuwe wereld gaan kleuren. Dat denken vanuit het verbond met God en met elkaar. Met een onontgonnen gebied voor ogen. Terwijl het eigen vaderland eigenlijk onbereikbaar ver weg was. In deze nieuwe wereld wilden ze een stad op een berg zijn. Tenminste, dat liet John Winthrop weten toen hij dit verwoordde in een preek. A city up on a hill. We zullen daar later op terugkomen. Men wilde in die andere wereld een werkelijkheid creëren waarbij men echt die oude wereld, dat oude Engeland, achter zich liet. Hoewel men in de periode die volgde natuurlijk die lange arm van Engeland nog wel altijd zou voelen. Want er bleef een zekere verbinding en zeker ook een verantwoordelijkheid vanuit het vaderland. A city up on a hill. Het zou een identity marker worden voor Amerika. We komen daar later op terug. Want hoe hebben de Puritijnen deze eerste periode overleefd, als ze al overleefden? En hoe gingen ze om met voorspoed en tegenslag? Hoe streden zij samen voor de waarheid en op welke punten bestreden zij elkaar? Want soms ging het er niet mis aan toe. Daarover meer in de volgende afleveringen. Eerst doen we echter een stap terug. In aflevering 2 verkennen we met dokter Roelof Bisschop wat kenmerkend is voor een Puritein. Als een echte verteller neemt hij ons mee in de grote wereld van het Puritanisme die meer dan een eeuw omspant en die begint in Engeland en ons uiteindelijk doet arriveren in Amerika, waar hij ook de contouren zal schetsen van die Amerikaans-Puriteinse wereld. Met verbindingen naar het vaderland. Er zijn ook verbindingen met Nederland. Roelof gaat het ons allemaal laten zien in de volgende uitzending van deze Puritijnen-podcast, waar goudschatten worden gedolven en aan ons worden uitgereikt. Daarover meer in de volgende afleveringen van de Puritijnen-podcast.
Dit was de eerste Puritijnen-podcast. De komende tijd reizen we verder met de Puritijnen. Door hun geschiedenis van moeilijke perioden, waarin ze zich door de kracht van hun geloof gesteund wisten. Door ons te verdiepen in hun leidersfiguren, hun ideeën over Amerika als het nieuwe Jeruzalem, over wie er wel of niet ware christenen waren, over hun manier van conflicten beslechten en niet te vergeten over hun theologie en geestelijk leven. Heb jij vragen die we moeten behandelen of tips en ideeën voor thema's? Laat het weten via een mail aan naar puritijnen@rd.nl of kijk op rd.nl/puritijnen. Bedankt voor het luisteren.